En toch heb ik vorige week nog bijna een halve nacht opgezeten voor de televisie vanwege een uitgebreid programma over en van Bach. Maar het was niet de Matthäus Passion. Met die oude kelt, met die bretsje, die Alfio, onder andere dan, ja. Elke fatsoenlijke jazzmuzikus houdt van Bach, zeg maar. Swinging Bach, juist. Maar terug naar deze harpspeler. Uit 1 Samuel 17... Met een grote vingervlugheid, denk ik altijd. Want we waren bijvoorbeeld in 1 Samuel 17, vers 12. David nu was de zoon van een Efratitisch man. Oh ja, en iemand vroeg, maar wat hebben die 10 stammen nou steeds met het verhaal te maken? En daar geef ik toch maar geen antwoord op, of wel? Hè? Want ik heb toch gezegd, vraag dat nou aan iemand anders die bij u in de buurt zit, of op de camping, of weet je veel wat. Men wil het u graag vertellen, hoe dat in elkaar steekt. Hoe de zaligheid door de Joden werd verworpen, maar in de praktijk terechtkwam bij u en mij, dat is de gemeente, maar langs andere weg geredeneerd, maar het is precies hetzelfde, kwam het terecht bij de 10 stammen van Israël. En dus in Noordwest-Europa, bij wat we kennen als de zogenaamde christelijke volkeren, maar wat we langs de andere route weer kennen als de Keltische en Angelsaksische volkeren. En daar vind je dus de harp weer terug, de oorspronkelijke harp. Nou goed, de Keltische harp, of hoe het maar heten mag. Dat verhaal steekt erachter, maar u begrijpt toch dat ik dat niet kan gaan uitleggen. Want dan ben ik minstens een week bezig, vrees ik. Dus dat vraagt u gewoon aan een ander, dan is het verhaal vermoedelijk ook iets korter. 1 Samuel 17. Een Efratitisch man. Een man van Efrata, maar het had net zo goed een man van Efraïm kunnen zijn. Daar zit die kortsluiting. Dus die dubbele bodem eronder. He, zoals we die zo dikwijls tegenkomen. Maar niettemin, David wordt ons hier opnieuw geïntroduceerd. In dit geval staat er nog iets extra's bij, want er staat bij: in die dagen was Saul een man oud, afgaande onder de mannen. Dat denk ik, dat is nou precies Hebreeën hoofdstuk 8. Als er een nieuwe is aangekondigd, dan is de oude oud en nabij de verdwijning. En op deze wijze wordt Saul hier beschreven. En bovendien, als het er nou helemaal over gaat, als echt definitief aan het eind van het verhaal de antichrist, en dat bedoel ik echt, ik bedoel nou even niet de duivel als zodanig, maar voor de gelegenheid heel specifiek, als die antichrist verschijnt en verslagen zal worden uiteindelijk door de zoon van David, dan in die dagen is Saul echt wel heel oud. Omdat het nieuwe verbond met David aan het hoofd, om zo te zeggen, dan al meer dan 2000 jaar in werking is. Niettemin, die wet functioneert hier en daar nog steeds. Afgaande onder de mannen. Zoiets is het, hè? Oud en nabij de verdwijning. Hè? In de dagen van Saul was hij een man oud afgaande onder de mannen. Daar heb ik het over. Het oude gaat dus voorbij en het nieuwe dat moet definitief verschijnen. En daarna worden ons andere zonen van Izeïe geïntroduceerd, die uiteraard, want dat blijkt gewoon uit de geschiedenis, op een of andere wijze wandelen in de traditie van de mens en wandelen in de zin van dat zij aanzien wat voor ogen is, want dat staat er ook vervolgens in de rest van dit hoofdstuk. Alleen het is zo'n lang hoofdstuk dat ik onmogelijk het helemaal kan lezen en de versen precies citeren. Maar het wordt daarna wel degelijk vermeld. Eliab de eerstgeborene, Abinadab de tweede en de derde Samma enzovoorts. En weer wordt nadrukkelijk opgemerkt dat David de kleinste was en dat die helemaal niet betrokken was in de strijd. Hij was gewoon thuis feitelijk ook. Alleen de drie oudsten, de enige drie die met name genoemd worden, zijn dan inderdaad meegegaan om ten strijde te trekken tegen de Filistijnen. Zo was dat. Maar van David staat, hij ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te weiden in Bethlehem. Hij hoefde een poosje niet te spelen, had geen snabbels meer, het zoiets. Want het was oorlog en hij ging naar huis gewoon weer om de schapen te weiden. David blijft dus op de achtergrond van deze geschiedenis gewoon wie hij was, namelijk de herder. Zo is het steeds. En dat is een eerste functie. Het is een functie die overeenkomt met die van de hoge priester. Het is met de functie van Christus nu in onze tegenwoordige tijd. Zeker tot aan de dagen, zeker, ik zeg maar daarna natuurlijk ook, maar zeker tot in de dagen van zijn wederkomst, wanneer hij ook zijn opwachting als koning zal maken. Niettemin, hij is priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het blijkt in de schrift, men leest de Hebreeënbrief of zo, of ook andere brieven, blijkt in de schrift dat die functie van herder illustratief is voor de functie van de hoge priester. En zoals de hoge priester zorgt voor zijn volk, zo zorgt de herder voor zijn kudde. Maar feitelijk is het precies gelijk, alleen die functie van herder is natuurlijk beeldspraak. Wij zijn geen letterlijke schapen, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest gaat er om precies hetzelfde. En vanuit die positie van herder handelt David. En dan wordt er beschreven hoe deze Filistijn toetrad, vers 16. Des morgens vroeg en des avonds. Alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. Ik snap niet waar ze het geduld vandaan halen. Dat dat inderdaad 40 dagen moet duren. Dat hij tweemaal daags verschijnt. Eenmaal na zonsopgang en eenmaal voor zonsondergang kennelijk. Maar het was nou eenmaal zo. Maar het is natuurlijk helemaal een uitbeelding van alles wat 40 is. En dat is in de praktijk heel deze wereld. 40 staat immers, zegt men meestal voor verzoeking. En ik vul het altijd aan en zeg, nou, dat is een toepassing. De echte betekenis van 40 is gewoon die van tijdelijkheid, vergankelijkheid. En daarmee van deze wereld die voorbij gaat, die inderdaad vol is met verzoeking, dat is zo, en vol met strijd. En heel ons leven lang, dat soms wat langer dan 40 jaar duurt, heb ik de indruk, maar heel ons leven lang, in die 40 zal ik maar zeggen, hebben wij van doen met deze twee partijen die tegenover elkaar staan. Het volk Gods, zij die de waarheid zoeken en zij die de leugen aanhangen, de Filistijnen. Om het dan maar een keer weer wat anders te zeggen. Maar die strijd, dat spanningsveld is er altijd. De dreiging dus ook. En die wordt hier dan ook uitgebreid beschreven. Want dan wordt er gezegd hoe Izzi zijn zoon David stuurt om wat proviant, wat leeftocht te brengen naar in ieder geval zijn broers. Maar in de praktijk blijkt het te zijn gewoon voor het leger in het algemeen. Deze dingen die werden veel simpeler afgewikkeld dan in onze tegenwoordige tijd, denk ik altijd. Hè. Iedereen bracht zo zijn eigen kostje mee. Het werd af en toe wat aangeleverd, in dit geval door Samuel. Het wordt later afgegeven bij de foerier, of hoe zo iemand maar heet. Want het wordt later zo vermeld. Maar in ieder geval, hij wordt gestuurd met geroost koren en 10 broden. Hij zorgt voor het voedsel. En dat is de oude functie van David natuurlijk nog steeds. Hè? Nu niet voor de kudde, maar nu voor het leger of voor zijn broers, wat het maar wezen mag. Maar hij brengt inderdaad voedsel mee. Om niet te zeggen brood en wijn, dat kan ik nu natuurlijk niet zeggen, want zo staat het er ook niet. Maar het idee is natuurlijk toch dat men verzorgd wordt door David. En daarna, nadat het uitgebreid beschreven is, dan vinden we David inderdaad in het legerkamp en bij zijn broers. En dan gaat hij daar rond en dan stelt hij zich op de hoogte van hoe de gang van zaken is. En dan wordt hem uitgebreid vermeld hoe dat is met die Filistijn van Gat. Dus vers 23. Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat uit het heer der Filistijnen, en hij sprak achtervolgens die woorden en David hoorde ze enzovoorts. Dat is hiervoor ook al genoemd. In ieder geval, David wordt ermee geconfronteerd. David hoorde die woorden. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven. En hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Dat wil zeggen vrijstellen van belasting, want dat is wat het betekent, uiteraard. En toen zei David tot de mannen die bij hem stonden, zeggen: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? David vraagt niet opnieuw van wat zal hij krijgen, maar David zegt: hoezo krijgt hij zo'n grote beloning? Wie is die vent dan helemaal? Nou ja, helemaal 2,80 meter. maar zo'n uitspraak is dat, hoezo zo'n grote beloning voor die figuur daar? Zie? Wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Soms denk ik, arme David, want hij regelde het later. Toen kreeg hij inderdaad de dochter van Saul tot vrouw en daar heeft hij toch een ellende mee gehad. Nee, Michal, de dochter van Saul, is natuurlijk een beeld van die gelovigen die bij David horen, die gelovigen die bij de Heer Jezus horen, die niettemin vasthouden aan de wet, aan aardse beginselen. En dus wet is een beginsel aan religie. En dus David heeft steeds die vrouw tegen. Zie, die spoort hem in ieder geval niet aan om op zijn harpje te spelen en te huppelen voor de ark en al dat soort dingen meer. Want dat vindt ze voor de koning toch ongepast. Dan heb ik toch een andere vrouw, denk ik altijd. Maar dat even tezijde, want daar gaat u verder ook niks aan. Maar zoiets, daar is Michal een beeld van. En dat is een thema dat ook heel de geschiedenis van David door steeds opnieuw naar voren komt. David achtervolgd door Saul, door de wet, door Michal, door Nabal. En wie het allemaal maar zijn mogen in de hele geschiedenis, want het heeft nog niet zoveel zin om meer namen te noemen, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Altijd weer is het terugkeren naar religie, naar wet, naar beginsel der wereld, naar normen die de mens stelt, de mens die aanziet de dingen die voor ogen zijn. En dat is ook wat hier weer aan de orde komt. Nou goed. Maar David vroeg hem, wat zal men hem doen? En toen zeiden ze, wederom zeiden hem het volk achtervolgens dat woord zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. Hij zal vrijgesteld worden, krijgt die vrouw en weet je veel wat. En als Eliab zijn grootste broer hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zei, is de oudste broer tegen de jongste broer, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Niet met een zaag uiteraard, maar opdat gij de strijd zou zien. Gij zijt hier gekomen uit nieuwsgierigheid. Dan in gedachten zie ik altijd al die wagens rijden, weet je wel, met die camera's, de cameraploeg enzovoorts. Want dat is heel populair natuurlijk, want wij allen schijnen te willen zien alles wat er aan ellende op de wereld gebeurt. En ik herinner me nog een interview met een journalist in de tijd toen er weer wat ergs gebeurd was. En toen werd aan die journalist van de tv werd gevraagd, en wat doen jullie dan? Hij zegt, nou, we hebben de 2 camerawagens naartoe gestuurd. Ik denk, daar ben je mooi mee geholpen als je in de ellende zit, hè? Wat doen jullie eraan? Nou, wij sturen de 2 camerawagens naartoe. Het is me altijd bijgebleven. Wat doen we dan? We gaan ernaar kijken, hè? Want het is vermaak. En niks zo mooi als dat het nog live is ook, maar als het niet live kan, dan zetten we de meest gore ellende zetten we in scène. We maken daar een film van tot groot vermaak van het volk, maar het blijft hetzelfde verhaal. En Eliab zegt toch tegen die broer, ik weet wel waarom je gekomen bent, je voor de sensatie. Hij moest wel, want er was nog geen televisie. Maar goed. Maar David zegt, wat heb ik nu gedaan? Wat is de oorzaak? Wat doe ik nou weer verkeerd? Hij kon kennelijk geen goed doen bij zijn broer, bij Eliab. En dan staat er, en hij wendde zich af van die naar een ander toe en hij zei er achtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtervolgens de eerste woorden. David stelde zich uitgebreid op de hoogte. Hoe zit dat? En elke keer vertellen ze hem hetzelfde verhaal. Het gaat om die ene man. die moet verslagen worden, want die ene Goliath, die wordt geacht heel alle Filistijnen te vertegenwoordigen. En wij Israëlieten worden geacht één kampvechter, een vertegenwoordiger uit te sturen, zodat die twee het in een duel zullen uitmaken wie de macht krijgt, zal ik maar zeggen. En let op dat hij dat overal navraagt. Daar houdt zijn broer hem tegen, die zegt, je hebt er niks mee te maken. David wendt zich af en gaat gewoon door. Vraagt weer aan anderen, enzovoorts. En daarna komt het zover dat inderdaad Saul ervan hoort. Dat wil zeggen, David heeft toch nogal wat opschudding veroorzaakt in het legerkamp, door overal te vragen, hoe zit het eigenlijk met die figuur daar? Nou goed, en de legerleiding hoort ervan en hij wordt gehaald. Dus Saul hoorde ervan, dus vers 31. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zei tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Hij zegt, hoezo? Wat is aan de hand? Waarom zingt de moedje in de schoenen? Dat is nergens voor nodig. Aan geen mens ontvallen er raad om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. David zegt, maak je maar geen zorgen, je hoeft de moed niet te verliezen. Ik regel dat. Hetgeen hij deed, uiteraard. Maar het is natuurlijk een pracht van een verhaal dat wij ogenblikkelijk behoren te herkennen. En voor de gelegenheid, en om het niet te lang te maken, lees ik hem dan meteen maar voor uit Jesaja 59. Jesaja 59. Waar gesproken wordt in vers 13 over het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Zie, daar heb je het harpje weer. Ik ben nou aan de andere kant, hè. Het dichten van valse woorden uit het hart in de zin van uit het boze hart. Uit het hart waar de waarheid blijkbaar niet woont, zoals ook beschreven staat. En dan, daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt en wie van het boze wijkt stelt zich tot roof. En de Heere zag het, de Heere ziet die situatie onder de mensen, de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. U weet wel, hoezo dat onrecht in de wereld? Dat is makkelijk genoeg, er is niemand die recht zoekt. Daarom niet. Men wil geen waarheid en dus ook geen recht, want waarheid en recht zijn synonieme begrippen. Dat zijn begrippen die niet zonder elkaar kunnen. Maar waar men geen waarheid zoekt, kan er geen recht zijn. En dan staat er, dewijl hij, Jehovah uit vers 15, dewijl hij, vers 16, zag dat er niemand was, dat wil zeggen, niemand anders, dewijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Dat wil zeggen, verliet hij zijn positie. Zitten, of gezet zijn, wil zeggen dat men een bepaalde positie heeft, maar er staat, hij ontzette zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils, de helm der zaligheid uit Efeze 6, zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot zijn kleding en hij deed de ijver aan als een mantel en zo verder. En de gedachte is dat aangezien er niemand anders was die het recht zou kunnen voortbrengen en die orde op zaken zou kunnen stellen, de schepping in het algemeen en onder de mensheid in het bijzonder, deed de Heere dus zelf. Dat is wat hier staat. En verliet zijn plaats in de hemel, u weet wel, hè? En om de vreugde die hem voorgesteld was, maar zo was het bij David dus ook, hè? Om de vreugde die hem voorgesteld was, wordt er van de Heer gezegd, heeft hij het kruis op zich genomen, de schande veracht en zo verder. En heeft orde op zaken gesteld. Heeft genade en waarheid gebracht in plaats van wet. Dat was het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. Er was niemand anders en daarom deed hij het maar zelf. Wordt gezegd over Jehovah. Maar hier in 1 Samuel 17 wordt het feitelijk gezegd over David. Die het hele legerkamp doortrekt en zegt, hoe is dat? En er blijkt niemand te zijn. En daarna wordt hij gehaald bij Saul. En hij zegt tegen Saul, maak je niet ongerust. Er is niemand die ongerust hoeft te zijn. Ik regel dat. Er was niemand anders kennelijk. En dan sta je voor het blok, denk ik dikwijls. Het is mijn levensverhaal, zuster. Ja, er is niemand anders, dus er zit er weinig anders op. Zo is dat. Maar zo lezen we dat in eerste instantie bij Mozes. Ver terug natuurlijk in Exodus. Een geschiedenis die meestal niet begrepen wordt, daarom haal ik hem ook met opzet aan. U weet wel, Mozes die een koninklijke positie heeft aan het hof, bij de farao. En dan staat er in Exodus 2 vers 11, en het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten en hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Hij keek eens om zich heen en ik vrees dat u net als ik hetzelfde verhaal gehoord hebt, op de zonderschool, bij wijze van spreken dan, zo van Mozes keek eens of niemand het zag, en er was niemand, en ik denk, nou niemand ziet me, dus ik sla die Egyptenaar, zo van, omdat er niemand anders was, omdat niemand hem zag, zo van, hij deed het stiekem. En dan weet ik wel dat je dat redelijk kunt verdedigen vanuit Exodus 2. Maar als je er Handelingen 7 naast legt, dan kan dat op geen enkele wijze meer. Integendeel, want daar is juist de gedachte dat het wel degelijk gezien en bekend zou worden wat Mozes gedaan had. Want daar lezen wij wat hij erbij dacht toen hij dit deed. Handelingen 7. Waar Stefanus aan het woord is. Waar staat in vers 23 dat na de tijd van 40 jaren, dat wil zeggen was 40 jaar, toen Mozes groot geworden was, zegt Exodus 2, dat na de tijd van 40 jaren kwam hem in zijn hart zijn broeders de kinderen Israëls te bezoeken. En dan vers 24 van Handelingen 7. En ziende iemand die onrecht leed, onrecht is het woord uit Jesaja 59 zojuist, hè? Ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende, hij dacht dan wel hoopte, maar hij meende dat zijn broeders naar het vlees, die Israëlieten dus, die broeders uit vers 23, de kinderen Israëls, hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen, zouden verstaan, dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Met andere woorden, Mozes hoopte niet alleen dat het volk, dat Hebreeuwse volk, dit zou zien en weten, maar er ook meteen de conclusie uit zou trekken dat hij, Mozes, degene was die van Gods wegen gezonden was om Israël te verlossen. Met andere woorden, toen hij om zich heen keek, herwaarts en ginswaarts, en zag dat er niemand was, was het niet opdat hij iets stiekem zou doen, zeker niet opdat hij iets zou verbergen voor de kinderen Israëls, maar integendeel, hij hoopte dat ze het zouden zien en weten en de juiste conclusie trekken. Maar als het er staat, hij zag dat er niemand was, wilde gewoon zeggen, er was niemand anders. En dan krijg je dus, net als in Jesaja 59, er was niemand anders om het te doen. Dus zat er niks anders op dan dat hij zelf, hij Mozes, het deed. Of dat de Heer zelf het deed. Of in 1 Samuel 17 dat David zelf het deed. Er was niemand anders. En daarna vragen we ons niet af hoe het nou kan dat er niemand anders was. Het punt is gewoon dat vastgesteld wordt, er was niemand anders. En dus is het maar die ene die recht zal voortbrengen. Enzovoorts. En die verlossen zou uit slavernij. Slavernij van de Egyptenaren, slavernij van de Filistijnen, of hoe het allemaal maar heten mag. Of slavernij van zonde en wet en dood. En ook hier staat David dus als type van de Heer Jezus Christus en hij staat daar samen met Mozes. Er was niemand anders. En dus waren zij aan de beurt, om zo te zeggen. En daarna lezen wij dat David dus zegt, uw knecht, dat wil zeggen ik, zal heen gaan en zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Daar heb je de wet weer dus, hè? Dus wat de wet ook altijd zegt. En degenen die onder de wet leven weten dat maar al te goed. Die weten heel goed dat er geen overwinning is. En dat je ook niet zalig kunt worden door zelf te strijden, door zelf iets te doen. Men is tegen de Filistijn niet opgewassen. Dat is de boodschap van Saul. Dat is de boodschap van de wet. En bediening des doods. U weet toch waaruit kent gij uw ellende. Hoe weet je dat je nooit tegen die tegenstander op kunt? Via de wet. Het is dus ook wat Saul predikt. Het is niet mogelijk. Hij zegt, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. Nou ja, hoe jong weet ik ook niet, mevrouw. Maar gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. En toen zei David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders en er kwam een leeuw en een beer. Of het allemaal tegelijk kwam, weet ik ook niet, maar het wordt in deze volgorde vermeld. Er kwam een leeuw en een beer en die kregen het niet bij elkaar aan de stok, maar ze kregen het aan de stok met de stok van David. En dus, uw knecht weidde de schapen zijn vaders en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg en ik ging uit hem na, zowel de leeuw als de beer kennelijk, en ik sloeg hem en redde het schaap uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, want u weet hoe dat moet, hè? Dat had David geleerd van Simson, denk ik wel eens. Waarom nou niet? David kende de schriften. En ongetwijfeld de vaderlandse geschiedenis, voor zover dat wat anders was. U weet hoe Simson dat deed? Greep de leeuw in zijn mouw, doet hem zijn kaken open. En in plaats van circus act uit te voeren en zijn eigen hoofd in de muil van de leeuw te steken, scheurde hij de leeuw uiteen. Zo was het. En dat is precies wat David hier ook zegt. Ik greep hem bij zijn baard en versloeg hem en doodde hem. Over de beer wordt niet apart gesproken, maar het gaat wel degelijk ook over die beer, vers 36, want er staat, uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Dat is toch niet niks, lijkt mij. Ik loop voor een leeuw en een beer sowieso al weg. Ook als ze zich niet vijandig gedragen. Met de mens weet je een beetje waar je mee te doen hebt. Maar met die beesten dan wordt het heel moeilijk. Maar deze David mag er dan niet uitgezien hebben dat hij in staat was tot een strijd tegen een krijgsman. Maar niettemin bleek hij in staat om inderdaad zowel een leeuw als een beer te verslaan. En ik heb persoonlijk soms de indruk, maar ik mag het eigenlijk niet vertellen van meneer Lam. Nee, serieus, meneer Lam, is de voornaam ben ik kwijt. Die heeft een boek geschreven over hoe je bijbelverhalen moet vertellen aan kinderen. En wat je dan wel vertellen mag, nog net, en wat eigenlijk niet. Hoe ver je trouw moet blijven aan de Bijbel. En je mag wel wat meer vertellen dan er in de Bijbel staat, maar het moet wel op een of andere wijze verantwoord zijn. Zo is dat. Hè? Dus verplichte literatuur voor allen die godsdienstonderwijs willen geven, geloof ik, of zoiets. Hè? Jij zal hem toch ook wel gelezen hebben? Lam? Ja. Nou goed. Lam bezitten dan. Ja, dat hoort zo. Want iemand moet je toch vertellen hoe ver je mag gaan. Of je wat bij mag bedenken of niet. Nou, als ik je dat net een heel klein beetje bij mag bedenken, zo net zo'n beetje dat het net nog inpast, dan heb ik het idee dat deze jongeling David, die er niet uitzag alsof hij tot de krijgende oorlog in staat was, die aardige jongen met een jongeling roodachtig misschadeschoon van aangezicht, want het staat ook in vers 42, zuster, van dit hoofdstuk. Die man die zag er niet uit om zoiets te doen, maar ik denk dat David van nature dat ook niet gedaan zou hebben. Maar ik denk dat hij het geloof, zijn vertrouwen op de Heer en zijn woord, dat het al beproefd was geworden. Ik denk dat David gedacht heeft toen hij die leeuw aan zag komen, ik ben tot koning van Israël gezalfd, mij kan niks gebeuren hier met die leeuw. Dat denk ik, eerlijk gezegd. In ieder geval, het verklaart het vertrouwen wat David heeft. Want het kan ook wel zijn dat je een leeuw verslaat of een beer, maar een man die met toch enig verstand, dat is nog weer een heel ander verhaal natuurlijk. En zeker een van 2,80 meter. Dat is toch van dat lied, voortaan was er geen tenten meer van. Oh nee, dat was 1,98 meter. Van 1,98 meter lang. Maar goed. Kent u dat lied?
Nee.
Nou. Goed. Maar in elk geval, ik denk dat David allang het woord des Heren getest heeft. Althans, dat het voor hem bewezen geworden is. Zo, want het is inderdaad waar. De Heer heeft een plan met mij, zal mij verheerlijken, zal mij verhogen tot op de troon. En in ieder geval, in afwachting daarvan, kan mij niks gebeuren. Blijkbaar. En hij zegt, ik heb een leeuw verslagen, ik heb een beer verslagen, alsof het dagelijks werk was van een herder om leeuwen en beren. Voetangels en klemmen. Om leeuwen en beren op de weg te verslaan, dat geloof ik echt niet. Maar hier was het gebeurd. En David zegt, ik pak die leeuw, die heb ik gepakt, die beer heb ik gepakt en deze... U weet toch wat ik nu ga zeggen? En deze luipaard pak ik ook. Wat bedoelt u nou weer? Nou, als er eerst een leeuw voorbij gekomen is en dan een beer, komt daarna de luipaard. Let op de vertalingen op Discovery. Niet het luipaard, de luipaard. Hè? De lepert. Ja. Dat is de reeks namelijk uit Daniel. Het boek Daniel, in het bijzonder Daniel hoofdstuk 7. Waar de koninkrijken der aarde die macht zouden hebben over Jeruzalem, achtereenvolgens worden voorgesteld door vier dieren, vier beesten die uit de zee, de volkerenzee als het ware, opkomen. De eerste is een leeuw en is de uitbeelding van het Babylonische Rijk. Dat staat er allemaal bij, dus dat is makkelijk, hè. De eerste is een leeuw, voorstellende het Babylonische Rijk. De tweede is een beer, voorstellende het Medo-Persische Rijk. De derde is een luipaard, voorstellende het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En om het dan heel snel te vertellen, over dat Grieks-Macedonische Rijk, voorgesteld door de luipaard, wordt gezegd dat dat Rijk in de toekomst, in het laatst der dagen, weer zal bestaan. Dat is in elk geval het volgende hoofdstuk in Daniel, Daniel 8. Zal weer bestaan. En dus dat Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote zal zich herstellen. En opdat u het niet in Griekenland zou zoeken of op de Balkan, voeg ik er maar meteen aan toe. De officiële hoofdstad en de enige, bovendien, de enige officiële hoofdstad van het Griekse Rijk van Alexander de Grote was Babel. Het kan het ook niet helpen dat meneer Alexander Macedonië verlaten heeft en uit oosten en van zijn leven er nooit meer is teruggekeerd en ergens ver weg Babel veroverde, de oude hoofdstad van eerst de Babyloniërs en daarna van de Meden en Perzen wel degelijk ook, om dat Babel te maken vervolgens tot de hoofdstad van zijn rijk. Hetgeen maar heel kort geduurd heeft, hooguit enige maanden, maar dat doet verder niet de zaken. En de gedachte is dat Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote in de toekomst hersteld zal worden. Ik zal het even voor sommigen wat duidelijker zeggen wat ik nu bedoel. Ik bedoel dus niet dat er zal sprake zijn van een zogeheten hersteld Romeins Rijk, waarover je dikwijls kunt horen en lezen. Daar geloof ik niks van. Ik geloof wel in een hersteld Rijk. Dat wil zeggen een oud Rijk. uit de wereldgeschiedenis dat hersteld zal worden. Maar ik heb geen enkele Bijbelse grond gevonden, ondanks veel moeite overigens. Maar ik heb geen enkele Bijbelse grond gevonden voor de gedachte dat dat het Romeinse Rijk zou zijn. Laat staan dat het in Europa gevonden zou moeten worden. Het is een wijdverbreid misverstand, maar ik kan het ook niet helpen. In mijn Bijbel, en met name in Daniël 8, maar ook in Openbaring, blijft er geen twijfel over dat het gaat om dat oude Griekse Rijk van Alexander de Grote met een letterlijk Babel als hoofdstad. Want dat grote rijk van de Antichrist straks in de toekomst, na de opname van de gemeente, wordt geacht te zijn het oude rijk van Alexander de Grote, het rijk van die luipaard. Met Babel als hoofdstad. En de zogeheten eindstrijd der volkeren, bedankt aan broeder Johannes de Heer voor de uitdrukking, de grote eindstrijd der volkeren te Armageddon, is de strijd tussen de legers van, nou de legers, is de strijd tussen Israël, een hersteld, een gelovig Israël, dat dan weer onder leiding van de Messias, de zoon van David, in Canaan gevestigd is, enerzijds, en de legers die komen van de opgang der zon over de Eufraat. En dus van Babel, dat is de Bijbelse gedachte. En nou ja, daar ben ik natuurlijk niet duidelijk genoeg mee, maar ja, dan moet er een avond voor uittrekken, dus dat schiet niet op. Dus wat u doet is gewoon, u vraagt het aan iemand bij u in de buurt, die wil het u uitleggen. Ik heb trouwens net op tijd van die mooie kleurschema's van die wereldrijken gemaakt en die liggen hier achterin. Ik geloof dat we die zelfs gratis weggeven of zoiets. Ja, want men doet wat, hè. Als er niemand anders is, zuster, moet je wel. Nou goed. Maar om bij dit verhaal terug te keren, deze Filistijn, deze Palestijn, deze Filistijn is immers de uitbeelding van de koning van dat laatste wereldrijk. Daarom aarzel ik ook niet om te zeggen dat ik geloof, ook al kan ik het misschien niet 100% en kausaal bewijzen, maar dat ik geloof dat de laatste letterlijke en menselijke koning, het eerste beest uit Openbaring 13, van dat grote wereldrijk, de leider van dat laatste grote wereldrijk, dat dat inderdaad een Palestijn zal zijn. Een Filistijn dus. Daarom is het ook hier, wordt ook hier door een Filistijn voorgesteld. Maar hij is het hoofd van het herstelde Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat in zijn geheel lag uitgestrekt over de landen van het Midden-Oosten. En daar zou je dat dus ook zoeken. En daar zou je dus ook die beruchte Tien Statenbond zoeken. Die tien staten op het gebied van het voormalige Rijk van Alexander. En die kun je met vrij veel gemak zo aanwijzen, 10 stuks. Nou ja, er is altijd één onzeker, dus je weet het nooit helemaal zeker, maar zoiets, hè. Maar daar zou je dat inderdaad zoeken. En ik geloof dat als David zegt, met zoveel nadruk tot twee keer toe, een leeuw en een beer en nu die Filistijn, dat het volstrekt parallel loopt aan het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, allebei met Babel als hoofdstad. En die laatste is dat herstelde Griekse Rijk dan, eveneens met Babel als hoofdstad, die wordt ook verslagen. De luipaard, de leeuw, de beer, de luipaard, de leeuw, de beer, de Filistijn. En nu even terugkoppelen. Want diezelfde rijken worden in Daniël 2 ook voorgesteld door goud, in het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2. Goud als beeld van het Babylonische Rijk, zilver als beeld van het Medo-Persische Rijk en daarna logischerwijze koper als beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En waar was deze man ingekleed ook alweer? Deze Filistijn, koper. Zie? En dat is wat wij zouden verwachten ook. Nou goed. En een beetje ijzer kwam erin voor. En dat klopt precies, want tot het laatst zou het ijzer actief zijn. Maar het is ook Daniël 2 en eventueel Daniël 7. Maar zijn details waar ik nou liever niet op in zal gaan. Maar waar het om gaat, is dat inderdaad David de leeuw, de beer, maar ook de luipaard zal verslaan. Bovendien, in Daniël, hoofdstuk 2, wordt over dat beeld gezegd dat het vernietigd wordt. En dat dus al die koninkrijken die daarvoor gesteld worden, hoeveel het er ook zijn, vernietigd zouden worden door één steen. Zonder handen. Losgemaakt of afgehouden. Eén steen. Einstein, zal dus wel een Jood geweest zijn. En dat klopt. Maar door één steen wordt heel dat beeld, en worden al die koninkrijken vernietigd. En in de wederkomst van Christus worden al die koninkrijken vernietigd aan hem, en aan hem onderworpen. En dan zegt u misschien, maar het is er toch maar één dan? Dan zeg ik, nou ja, in zekere zin. Maar het is Babel, en Babel is de uitdrukking van al die rijken die geweest zijn. Drie letterlijke en één overdrachtelijk, maar dat doet nou weinig ter zake. Niettemin blijft Babel, en in zekere zin toch, al is het dan goud, zilver, koper en ijzer en modderig leem, het is niettemin toch maar één beeld. Zie? En die vier dieren komen toch echt allemaal, en uit Daniel 7 komen toch echt allemaal uit diezelfde zee. En ze worden geacht toch met elkaar verbonden te zijn. En dat staat er ook, hè. Die rijken zullen voortbestaan op wat voor wijze ook tot het einde. En dan zal hun heerschappij worden weggenomen. Die van de leeuw, de beer en de luipaard. Dat is hier vanzelfsprekend het idee. Maar voordat u nou denkt dat het alleen maar gaat over de wederkomst van Christus, de zoon van David, om op aarde zijn koninkrijk te vestigen en de antichrist, de Filistijn, de Palestijn, te verslaan, moet ik u zeggen dat het uiteindelijk gaat natuurlijk over die strijd die ook in onze dagen gevoerd wordt, want zo is het nou eenmaal. Het is een continue strijd die pas in de toekomst beslecht zal worden, maar het is een strijd waarvan gezegd wordt dat wij ook nu in onze dagen daarin de overwinning hebben, of anders gezegd, waarin wij de overhand hebben in Christus. Wij hoeven nergens bang voor te zijn. Die strijd wordt ook vandaag gevoerd. Want één toepassing van het verhaal is natuurlijk dat in de toekomst, zal maar zeggen, dat rijk van die antichrist vernietigd zal worden. Maar de andere toepassing is en blijft natuurlijk toch dat de Satan de kop zal vermorzeld worden. Want die antichrist is toch ook maar gewoon de Satan. We kijken dat het was leven. Wij weten dat het zo is, omdat de schrift ons dat leert. Zie? Het is één ding om te zeggen, die antichrist in de toekomst zal verdaan worden door de adem zijns monds enzovoorts. Hè? Of door de ijzeren scepter van de zoon van David in stukken geslagen worden, of wat er maar wezen mag. Of hij krijgt gewoon een steen op zijn tenen, dan wel in zijn voorhoofd. Hoe je dat maar zegt, het neemt niet weg dat veel eerder ons geleerd wordt dat de Heer Jezus in zijn opstanding feitelijk de overwinning reeds behaald heeft. En wat in de toekomst gebeurt is gewoon de afwikkeling, de verdere afwikkeling van wat allang heeft plaatsgevonden. En dat is wat we bijvoorbeeld lezen in Efeze en Colossense. Ik zoek hem er even één op. Colossense 2 dan maar. Waar staat dat wij als gelovigen, of gij Colossenzen als gelovigen, dat wij met Christus zijn begraven en opgewekt, en dus zijn wedergeboren, vers 12 van Colossense 2, en dan vers 13 van Colossense 2. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met Christus, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons, Joden, was. De wet namelijk. Heb je dat? Uitgewist. Weg. Eens en voor altijd. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk enige wijze, althans, ons tegen was. En heeft datzelfde uit het midden en dus vanaf de troon weggedaan. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En woorden van gelijke strekking lezen we ook in de Efezebrief. De gedachte is namelijk dat de duivel allang overwonnen is. Alleen, hij gaat nog erg tekeer. Dat heb je soms met sommige soorten van reptielen. Ik herinner mij in het bijzonder één specifieke paling die ik ooit eens een keer gevangen heb. Hè? Nee, zuster, de kop was er al lang en al lang af. Maar de keer dat het meest nog steeds ging, zeg. Probeer het maar eens. Hij swingde de pan uit, ja. Nou goed. Maar wat ik bedoel te zeggen is, hij is al overwonnen. Hij gaat wel tekeer, het is wel indrukwekkend, maar men heeft van hem niks te vrezen. Dat is de situatie waarin wij leven. Maar eigenlijk was dat per slot ook de situatie van David. En waarin David leefde. Hij had van die Filistijn niks te vrezen. Hij had de overwinning in het woord Gods. In de belofte Gods. God had hem gezegd dat hij hem tot koning zou stellen. Sterker nog, God had hem tot koning gesteld. En daarom kon hem niks gebeuren. Dat is het verhaal. Zie? En in die dagen leven wij dus ook, feitelijk. Dagen van strijd wellicht, maar fundamenteel de overwinning is al lang behaald. Wij zouden ons nergens zorgen over maken. En wanneer we dat toch doen, dan komt dat eigenlijk, maar ik zeg het nu wel erg zwart-wit natuurlijk, maar wanneer we ons daar toch zorgen over maken over die strijd, voor wat ons persoonlijk betreft althans, is dat eigenlijk niet anders dan ongeloof. Wij staan op de beloften van onze Heer en God. Standing in the premises is in het lied veranderd, in het Amerikaanse lied, standing on the promises. Ik vind de pracht van een woordspeling die helaas in het Nederlands verloren gaat, maar vooruit, hè. We staan op de beloften van onze Heer en God en in hem zijn wij overwinnaars. Dat neemt niet weg dat we niet in een strijd terechtkomen, maar we hebben daar op zich niks van te vrezen. Ook wij zouden, net als de Heer zelf, in Jesaja 59 de helm der zaligheid dragen. Men lezen Efeze hoofdstuk 6. De juiste wapenrusting, en dat blijkt één geestelijke te zijn. Daarmee kom ik min of meer terug in 1 Samuel 17. Want als David dan zo nadrukkelijk zegt, ik heb die leeuw verslagen, ik heb die beer verslagen, en deze luipaard pak ik ook. Omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft, had er kunnen staan, omdat hij grote woorden gesproken heeft tegen de Allerhoogste, maar ik hoop maar dat u nou weet waar ik het over heb. En anders vraagt u dat ook maar aan iemand anders straks even. Daarna staat het, verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. De Heere die David gered heeft van die leeuwen, van die beer, moest dat wel doen, want God had beloften aan David gedaan. Begrijpt u? En in die situatie leefde de Heer Jezus, hem kon niks gebeuren. Het was allemaal niet prettig, maar niettemin, hem kon niks gebeuren. En zo is met ons precies hetzelfde. Het is misschien niet prettig, maar ons kan niks gebeuren. Zie. Nou goed. En dus zei Saul tot David, ga heen en de Heer zij met u. Zo'n eigenwijze knaap, daar verder toch niks aan te verliezen ook. Dus, vooruit, laat het maar gaan. Moet je weer een andere harpist inhuren, maar vooruit. Vers 38. En Saul kleedde David met zijn klederen, want u weet hoe het is met de wet, hè? Met Saul, hè? Met de wet, hè? Ik heb het nagevraagd aan die andere Saul, Paul bedoel ik dus. En die zei, nou ja, degenen die onder de wet leven en willen leven, doen dat omdat zij een schoon gelaat willen tonen aan de mensen. Vanwege het uiterlijke vertoon, om ergens mee te pronken, ergens mee te koketteren enzovoort, en om arrogant te doen. En David mag dan misschien wat kleiner geweest zijn dan Goliath en ook zelfs nog wat kleiner dan Saul. Daarom kan hij nog wel een helm op zijn hoofd zetten. En u weet hoe ze dat met helm bedoelen, hè? Iets hoogs erop, hè? Zelfs met de berenmutsen doen ze dat, hè? Zo hoog mogelijk, om er wat indrukwekkender en groter te schijnen. Dat is ook het doel van de pet van de politie, hè? Dus om indruk te maken. Zeg maar. Nou goed. Saul kleedde David met zijn klederen en zette een helm op zijn hoofd en kleedde hem met een panzer. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan. En in gedachten zie ik nog steeds wat de juffrouw van de zonneschool ons voorgehouden heeft. Dat pak was veel te groot. Dan loop je dan toch straal van gek ook nog. He? En soms denk ik ook als het pak netjes past, met al die toeters en bellen, soms letterlijk en soms overdrachtelijke toeters en bellen, heb ik nagevraagd aan Toon Hermans, u weet hoe ziet, en al dat soort dingen meer. Maar goed, zelfs dan loop je natuurlijk ook voor gek. Dat denk ik vaak, hè. Maar misschien mag ik dat niet zeggen, want het is natuurlijk toch wel een prachtig vertoon naar de mensen. Ik heb er ook eens bij gelopen op Prinsjesdag of zo, langs de route. Enzovoort, want dat moest, wat je dan allemaal voorbij ziet komen, in zo'n gouden koets. Nou, laat maar zitten. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, dat is gewoon best een... Denk je toch, die lui die zijn toch helemaal... Hè? Wat een verpakking, zeg. En wat een show. En wat zit er nou helemaal in, hè? Hoe ziet zo'n man er nou uit als hij dat pak weer uittrekt?
Wat een pracht, wat een praal, wat een statiegeld.
Precies, ja. Ik wilde niet de hele act van Toon Hermans overdoen. Maar dat denk ik ook altijd, hè. Ziet er wel indrukwekkend uit, maar zo wat. Die man, zo iemand moet af en toe ook naar het toilet, denk ik dan altijd. Het is natuurlijk wat... kleuterschoolniveau, broeder, ik weet dat. Maar zo ligt het toch ook feitelijk. Nee, ook als het goed past, dan loop je nog voor gek met al dat gedoe. Soms zie ik van die soldaten aangekleed, vooral uit het verleden, met al die prachtige pakken. En dan denk ik, jongen, daar moeten ze nou nog mee in vechten ook. De Red Jackets. Met van die prachtige rode jasjes aan, leuk voor op de bühne, maar om de vijand mee tegemoet te gaan. Je bent een schitterend doelwit natuurlijk in de grijze omgeving. Ik heb die dingen nooit begrepen, maar je moest vooral met show en pracht en praal sterven. En de Engelsen hebben het geweten met die rode jasjes aan, hè? Nou goed. Laten we het er maar niet verder over hebben. In elk geval, ik zie David hier in gedachten voor gek staan. En dat vond David kennelijk zelf ook. En hij zei, hield het aan de nette kant, hij zei tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. Dat wil zeggen, ik heb het nooit geoefend. Want dat is wat het betekent. En dus David doet gewoon het hele spul weer uit. Want als je de Heer aan je zij hebt, heb je al dat vertoon natuurlijk helemaal niet nodig. Zie? En dat is ook precies wat die andere Saul later in het Nieuwe Testament schrijft. Begrijp je me goed? Ik vertel het natuurlijk wat laconiek, want zo simpel is het ook. Maar het is bloedserieuze waarheid, ook voor u en mij in ons leven, in een strijd waarin wij terecht zijn gekomen. Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En hoe strijd je daartegen? Door een paarse toga aan te trekken. Heb ik dat toch laatst gezien? In een kerk? Dat kan niet, daar kom ik nooit. Ja, met die naam zouden we nooit meer noemen. Daar krijg je last mee. Maar goed, hè. Maar waar zit zo'n pak? Of een jurk, weet je veel wat. Ik zal wel op Sint-Pietersplein geweest zijn, dat ik het gezien heb. Maar laat me zitten. Maar wat Paulus ervan zegt, dat moet Sinterklaas geweest zijn, broeder. Ja, dat is hem. Je hebt een verstand van merken, Jos. Nou goed. Nee, wat ik in gedachten heb, is de uitspraak van die andere Saul, die Paulus heet dus. En dat is in 2 Korinthebrief, hoofdstuk 10... Want de Korintiërs beschuldigden Paulus ervan dat hij vleeselijk was. En Paulus beschuldigde de Korintiërs ervan dat hij vleeselijk was. Zo kun je nog uren doorgaan natuurlijk. Maar Paulus zegt dan in 2 Korinthe 10 vers 3. Want wandelende in het vlees. Hij zegt, dat is waar, wij wandelen in het vlees. In de zin van, wij zijn nog in het vlees. Wij zijn nog in dit lichaam. Het lichaam met al zijn tekortkomingen, al wat eraan vast zit, dat is zo. Hij zegt, waar wandelen we in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Wij zijn wel in het vlees en we zijn nog hier en we zijn nog mensen. En we staan nog meestal letterlijk met twee benen op de grond en dat soort dingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de strijd waar je terechtgekomen bent ook gevoerd zou worden met vleeselijke wapenen en naar menselijke beginselen. Want, zegt hij, want de wapenen, vers 4, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot nederwerping der sterkten. Al zijn die sterkten dan ook 2,80 hoog. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Wat Paulus zegt is dat hij in een strijd staat, dat is waar. Maar dat de wapenen in de strijd niet van vleeselijke aard zijn. Zie? En daarna zegt hij hoe het dan wel zit met die wapenen. In een wellicht wat ingewikkelde zin. Als u mij vraagt voor de Korintiërs, veel te ingewikkeld. Maar hij zegt, wat wij doen is, wij werpen de overleggingen terneder. En alle hoogte, 280, die zich verheft tegen de kennis van God. En wij leiden alle gedachten, dat wil zeggen elke gedachte, gevangen als het ware, tot de gehoorzaamheid van Christus. Wat de apostel hier naar voren brengt, is simpelweg dit, dat al die overleggingen des harten, al die discussie, onderworpen moet worden aan het woord Gods. Nou, hij zegt, wij leiden die gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Gehoorzaamheid van Christus. En zo komen wij dus inderdaad bij de zoon van David terecht, bij de Heere Jezus Christus. En hoe voerde die dan de strijd? Die was ook in het vlees. Is vlees en bloed deelachtig geworden en al dat soort dingen meer, waarover wij het van de week dan niet verder zouden hebben, dacht ik. Omdat we het al zo vaak over gesproken hebben. Maar niettemin is de vraag, hoe voerde de Heere Jezus dan de strijd? Door te discussiëren, door te kijken of hij ze gelijk kon krijgen, of zijn argumenten beter waren dan die van anderen of zoiets. Zo ging dat toch niet? Hij had zijn overleggingen en daardoor zijn onzekerheden. Want begrijp je me goed, die overleggingen waar het hier om gaat, die ten neder geworpen worden, zijn niet de overleggingen van iemand anders die ten neder geworpen moeten worden, maar zijn fundamenteel in de eerste plaats onze eigen overleggingen uiteraard, waartegen wij te strijden hebben. De strijd tegen vlees, toch. Maar wat erachter steekt, want we hebben de strijd niet echt tegen vlees en bloed, is geest, is inspiratie, is dat wat ons ingefluisterd wordt. Hoorbaar of onhoorbaar, dat doet er nou niet meer toe, hè? En wat doe je met al die gedachten en al die ideeën, al die overleggingen, die filosofieën die je aangereikt worden? Wel heel eenvoudig, je toetsen aan de Bijbel, aan de schrift. Of zoals we het dan heel kort, maar ook bijzonder krachtig uitgedrukt vinden in het gedrag en de woorden van de Heer Jezus, die met zijn, mag ik onzekerheden zeggen? Of moet ik zijn zwakheden zeggen? Dat staat letterlijk over hem in de Bijbel. Maar in ieder geval die met zijn overleggingen dan, vooruit dan maar, kwam tot zijn vader in de hemel en zei, bijvoorbeeld, hij zei, Vader, indien het mogelijk is, was het mogelijk of niet? Nou, naar de mens gesproken misschien wel, maar ja, wat maakt het uit? Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En vervolgens, en daarachter, enerzijds, doch hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En anderzijds, doch niet mijn wil, maar uw wil. En dus uw plan, uw voornemen, uw raad, enzovoort. Uw wil geschieden. En of je het dan begrijpen kunt of niet, dat speelt geen rol van enige betekenis, eigenlijk. In deze positie niet. Waar het over gaat, is over onze keuze gestanden. Of wij vertrouwen op het woord Gods. En nu ik dat zo zeg, denk ik, dus het wordt hoog tijd dat ik eens iets nog duidelijker naar voren breng. Ik heb van de week al aangehaald, ik meen uit het hoofd Johannes 8 dat het was. Maar in ieder geval de woorden waarin de Heer Jezus zei, indien gij mij volgt, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, zei tot gelovige mensen, wat staat erbij. Hij zei, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En sorry, ik heb het ook niet uitgevonden of uitgedacht of zo geregeld. Ik persoonlijk heb er soms ook wel problemen mee gehad, zeker in het verleden. Maar het is nou eenmaal zo dat je eerst de waarheid moet geloven om hem daarna te volgen en te verstaan en niet andersom. Want Er bestaat een moderne gedachte. Sommigen denken dat het de enige is die er ooit bestaan heeft. Maar het is een heel moderne gedachte. Die zegt, je moet het eerst verstaan en dan pas geloven en eventueel volgen. En dan moet ik u zeggen dat het de grootste onzin is die ik ooit ben tegengekomen, hoe wijdverbreid het dan ook is. Het is de grootste onzin die ik ooit ben tegengekomen. Je hoeft niks van autotechniek te weten. Je hoeft niet te weten hoe het ding werkt. Je moet weten wat je doen moet. En gewoon geloven dat je daar gas moet geven en daar je koppeling moet op laten komen. En dat ongeveer in gelijke verhoudingen. Of anders gewoon een automaat aanschaffen. Dan hoef je alleen maar je gas in te drukken. Als je handrem er maar afhaalt en dat soort dingen meer. Dat moet je gewoon zo doen. En dan hoef je helemaal niet te weten wat de koppeling voor een ding is. Maar veel mensen denken dat de koppeling een pedaal is. Maar dat is niet zo. Hè? En wat het gas ermee te maken heeft, zuster, dat hoef je allemaal heus niet te weten. En wat elektriciteit voor een ding is en hoe de wet van Ohm in elkaar steekt, hoef je niet te weten. Ik zeg altijd gewoon, je moet weten waar het knopje van het licht zit en hem omhalen. Hè? Maar ik geef meteen toe dat het een grote verrijking is en dat het leven een stuk simpeler maakt als je enig verstand van zaken hebt. Dat wel. Hè? Ja goed, en nou andersom, nou heb je verstand van zaken, nou weet je wat het is, een koppeling en een gaspedaal en een handrem en een lichtknopje en de wet van Ohm, maar als je er met je vingers of je voeten nooit aankomt, dan had je het net zo goed niet kunnen weten, zuster, want dan heb je er geen klap aan. Helemaal niks. Nou ja, dan kun je erin lesgeven, zeggen ze dan, maar oh goed, het is niet aardig voor al die onderwijzers in ons midden. Maar bedoel, dan heb je er toch verder niks aan. En zo is het met het woord van God, maar zo is het met alles in het leven. Wij als kinderen begrijpen toch niks, maar we leerden wel bepaalde wetmatigheden kennen. Het werkte, maar waarom het werkte? Dat kwam pas later, toen wij jongens de wekkertjes uit elkaar begonnen te slopen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar wat de waarheid en wat het woord van God betreft, het is niet een kwestie van eerst begrijpen en dan aanvaarden. Het is een kwestie van aanvaarden en daaraan onderwerpen. En bij voorkeur, hoewel het niet verplicht is, bij voorkeur verstaan. Want pas als je het verstaat en begrijpt, ben je vrij. Want zolang je alleen nog knopjes overhaalt en koppelingen in dat de gast geeft en geen idee hebt wat het is, dan is het eigenlijk wet, hè? En eigenlijk een soort, dwangneurose wil ik niet zeggen, maar dwangmatig handelen is het natuurlijk wel. Je moet wel. Zie? Maar hoe meer inzicht, hoe meer begrip je van de dingen hebt, hoe makkelijker je ermee om kunt gaan. En hoe meer het je tot dienst is in de praktijk. Zo werkt zoiets. Dat is met het woord van God ook. En dus, Paulus zegt, het is een strijd die wij weliswaar in het vlees voeren, maar die gestreden wordt met geestelijke wapens. En dat betekent niet dat we discussiëren om te kijken of we onze eigen zelfbedachte stellingen bewijzen kunnen. Of onze eigen zelfbedachte kritiek waar kunnen maken. Maar waar het om gaat is simpelweg dat we onze gedachten onderwerpen aan het woord Gods. En dat onze gedachten gevangen geleid worden tot de gehoorzaamheid. Horen naar, onderwerping aan. Gehoorzaamheid van Christus. En dat is dus de norm. En dat is een geestelijke strijd. En wat er dan ook gebeurt en hoe het er ook uitziet, al is die vent dan 2,80 meter, nou zo wat. Maar stel ervoor, zegt David, maak je maar niet druk, er kan niks gebeuren. En hij denkt, God heeft aan mij beloften gedaan, en die zal hij waarmaken. Hij heeft me gered uit de muil van de beer en uit de muil van de leeuw. En die luipaard, die lepert. Listiger dan alle gedierte des velds, maar dat is een ander beest. Hè? Maar uit de handen van die Filistijn redt hij me dus ook. Zo ziet het er niet uit. En zeker niet voor Saul en voor degenen die onder de wet leven, maar zo werkt het wel. Zie? Geestelijke strijd, dat zouden we ons realiseren. En dan ga ik terug naar 1 Samuel 17, waar dan laconiek staat. Dat David zegt, ik kan in deze dingen niet lopen, want ik heb het niet geoefend, heb ik geen ervaring mee. En God zei dank, heb ik ook geen of nauwelijks ervaring met leven onder de wet. En al helemaal geen ervaring met een groot gezicht, een groot gelaat laten zien, een schoon gelaat laten zien aan de mensen. Soms betreur ik dat. Ik denk, het zou toch makkelijk zijn als je een schoon gelaat kon laten zien aan de mensen. Dat je met je leven, levensgeschiedenis te koop kon lopen en kon zeggen, kijk eens hoe mooi en voorbeeldig het naar menselijke en wettische maatstaven er allemaal uitziet. Ik moet u zeggen, mijn leven ziet er zo niet uit. En ik weet dat van de meeste van uw leven er ook niet uitziet. En van de anderen van u weet ik helemaal niet hoe leven eruit ziet. Dus daarom kan ik er ook niks van zeggen. Maar in werkelijkheid stelt het allemaal niks voor. Soms denk ik, de Heer heeft me nooit de gelegenheid gegeven om daar enige ervaring mee op te doen. Dus ik heb het al heel jong afgeleerd. Ziet er toch niet uit. Wat je ook doet. Zie. En maar het speelt geen rol van enige betekenis. Er blijft Bijbelse waarheid. En die heb ik u al genoemd van de week. Dat God het achte en onedele heeft uitverkoren. En dat hij zijn koninkrijk geeft aan de laagste onder de mensen. Daarna denk ik dat je hem ook in het meervoud kan lezen aan de laagsten onder de mensen. Zie. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte dan. David zegt, hier heb ik geen ervaring mee. Hier kan ik niks mee, daar krijg ik nooit voor elkaar. En hij gooit het spul gewoon naast zich neer. En zegt, en dan staat er vervolgens, en hij nam zijn staf in zijn hand. Prachtige, de herderstaf. Hij was herder, hij bleef herder. Hij nam zijn staf in zijn hand. De staf is natuurlijk toch een beeld van opstanding. Hè? U weet het wel, de staf, de roede, de stam. Al die synoniemen die tegelijkertijd eufemismen zijn. Dat heb ik geleerd van Freud. Ja, precies. Hij nam zijn staf in zijn hand, beeld van opstanding. U weet het, op Psalm 23. Uw staf en uw stok, die vertroosten mij als ik ga dwars door de dood. Want staf en stok zijn een beeld van de opstanding. En dus van overwinning op de grootste en laatste vijand die er is. Staf en stok, herdersgereedschap. Hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in de herderstas. Ik denk altijd, punt 1, zal niks meer aan de hand zijn met die gladde stenen. Die dingen moeten een beetje glad zijn, want als je ze met zo'n slinger weg wil schieten, moeten ze toch een beetje regelmatig van vorm zijn. Anders kun je ze ook niet nauwkeurig genoeg wegschieten, zal ik maar zeggen. Begrijp je me goed? Ik, maar ik denk ook u, ben niet in staat om die dingen sowieso met zo'n slinger weg te schieten, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n ding een beetje mooi rond moet zijn, regelmatig glad, om nergens te blijven haken en omdat hij niet een effect meekrijgt waardoor hij 3 keer de hoek omgaat onderweg, hè? Naar Australisch gebruik. Dus gladde stenen en daarna, de mooiste vind ik altijd, die van die 5 stenen, nam 5 gladde stenen uit de beek. Ik heb iemand die onder de wet leefde en die dus ethiek bedreef ooit eens horen uitleggen dat David dus ook niet al te zeker was van zijn zaak. Huh? En daarom koos hij voor de gelegenheid maar 5 stenen. Voor het geval dat hij 1 mocht missen en 2 mocht zou missen. Enzovoort. Maar ja, het had niks met het EK te maken. Dus. Ja. 5 gladde stenen. En als wij geloven dat David wist dat het toch wel goed zou gaan, dan zouden we gedacht hebben, hij had een 1 steen toch genoeg aan Einstein. En waarom nam je de 5? Het enige antwoord wat ik ooit heb kunnen bedenken is deze. Hij had die 5e steen nodig en die 4 niet. Het is symboliek. Nou ja, goed dan niet. 5 is wat moeilijk, maar 5 in de Bijbel, meest bekende, voor zover er iets over bekend is overigens, het meest bekende is dat 5 staat voor genade. Tegenover wet. En wet is 4, hè? Wet is, gaat voorbij, dus het is 4, 40, wat het maar is. 4. 4e bedeling dus ook. En 5 is genade, daarom ook 5e bedeling, de bedeling waarin wij leven, enzovoorts. Maar het is een toepassing. De werkelijke betekenis van de 5 is dat het staat voor de onzienlijke dingen. De dingen die er altijd wel zijn, maar je ziet ze niet, maar ze werken wel. Zie. De papiertje kleeft niet aan mijn vier vingers, dat weet u wel. Ik heb gevraagd aan mijn jongste broer om dat eens voor te doen, maar die heeft daar wat problemen mee. Wordt opgevallen? Die pakken de dingen zo beet met vijf naast elkaar. Een normaal mens pakt de dingen beet vier tegenover die één. Zie? En waar het over gaat, is dat vijf staat voor de onzienlijke dingen die betekenis en krachten inhoud geven aan de vier. Vier zou niks zijn als er niet toch het onzienlijke, het vijfde was. Wat zouden wij in deze fysieke wereld van de vier trouwens moeten als er niet abstracties bestonden? En wat zouden we aan de kunst hebben als er alleen maar beeldende kunst was en geen muziek? Vier, vijf. Abstract, hetzelfde verhaal is dat. Vijf staat voor de verborgene dingen. De geestelijke wereld, zal ik maar zeggen. En daarom vinden we ook van Goliath, die de onzienlijke wereld vertegenwoordigt, de boze onzienlijke wereld vertegenwoordigt, vinden wij vermeld dat het gewicht van het pantsier, van zijn pantsier was 5000. 5000, vijf. Vijf. Ook verborgene dingen. En daarom vinden we ook van de Filistijnen in het algemeen dat zij vijf steden en dus ook vijf koningen hadden. De vijf koningen der Filistijnen, de vijf steden der Filistijnen. Het drukt uit dat die Filistijnen uitdrukking geven aan een geestelijke macht. Dat is aan de negatieve kant. Maar aan de positieve kant komen we de vijf natuurlijk ook tegen. Al was het maar vanwege dat God belofte deed aan Abraham en hij plaatste de vijf in zijn naam. Abraham werd Abraham. Om een vijfje in. En zo verder. Nou goed, dat soort details, die vraagt hij maar aan zuster van Amstorst, want die weet daarvan, zal ik maar zeggen, toch of niet? Soms, ja, dat zeg ik ook altijd, soms weet ik daar iets van. Wat dacht u van de tabernakel, waarvan de wanden bestonden uit staande berderen, planken, uit staande berderen, met ringen aan de buitenkant erop en door die ringen waren dan roeden geschoven. Vier. En die roeden aan de buitenkant hielden dus die staande planken met elkaar verbonden en overeind enzovoorts. Zo stak het bouwsel in elkaar. Maar de aardigheid was dat als je die vier roeden weghaalde, dan viel het gebouw nog niet in elkaar. Want er was altijd nog die vijfde roede. En die liep niet aan de buitenkant door die ringen, maar die was gestoken dwars door de planken heen. Waar de gaten in die staande bedden en daardoor heen schoof die vijfde richel, heet dat. Richelen in de Statenvertaling, meen ik. Zie, vijf. Hij is er, maar je zit hem niet. Je kunt hem ontkennen, maar hij is er wel degelijk. En als de vier voorbij is, blijkt hij er wel degelijk te zijn. Als het tijdelijke voorbij is, blijkt daar het eeuwige te zijn. Enzovoort, hè? Nou goed. En dus vijf. En David pakt dan deze vijf steentjes. Ik persoonlijk houd erop dat hij dus het vijfde steentje ook daadwerkelijk gebruikt heeft. Hè? Maar goed, en er staat dan van, hij nam vijf gladde stenen uit de beek. Hij legde ze in zijn herderstas die hij had te weten in de zak. De vertalers hebben het iets overdreven, maar wat er staat is correct. De gedachte is namelijk dat hij niet zomaar een tas of een zak bij zich had, maar een specifiek stuk herdersgereedschap. Dat is dan die herderstas, maar vooruit. Hè? Vandaar dat de vertalers meteen herderstas hebben ingevuld, terwijl dat er niet letterlijk staat in de grondtekst. Maar het idee blijft dat hij is een herder. Met de staf in zijn hand en met de herderstas bij zich. Gewoon de vaste uitrusting van een herder, niet die van een krijgsman. En zijn slinger was in zijn hand, betekent dus ook zoveel als dat hoort bij de vaste uitrusting van de herder. Nou ja, op de zonderschool zeiden ze tegen mij dat herders nou helemaal zo'n ding hebben. En als een schaap afdwaalde, dan schieten ze een steentje naar zijn beestenkop. En dan denk ik altijd meteen, dan krijgt hij last met de dierenbescherming. Maar, en of het zo is, mensen verzinnen wat. Maar misschien is het wel zo. Ik weet het niet. Maar in elk geval, het hoorde bij de standaard uitrusting van de herder. En dan krijgen we aan de andere kant de Filistijn, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht, u weet wel, met een adjudant erbij, en toeters en bellen en vol ornaat. En hoe, dat kun je wel zeggen, ja, ornaat vol, enzovoorts. En dan staan die twee tegenover elkaar. En de vraag is, wie wint de strijd? En het antwoord is, wij. Jazeker, wij die deel hebben aan de Heer Jezus Christus, wij die deel hebben aan die herder en daarmee hoge priester, maar ik zal het u nog sterker vertellen, want ook u en ik, wij worden geacht deel te hebben aan die herder en aan die priester, wij worden ook geacht herders en dus priesters te zijn voor altijd onder het nieuwe verbond. Zie? En daarmee deel te hebben aan en zelfs te leiden in de overwinning op de Filistijn, populair gezegd. Dus in Openbaring 12 gesproken wordt over de opname van de gemeente, dan lezen wij, er werd krijg in de hemel enzovoorts, en de Satan, de oude slang, de Satanus, werd geworpen uit de hemel en zijn plaats is niet meer gevonden. En het punt is dat daar gesproken wordt over de strijd waarin wij al lang ons bevinden, een strijd die inmiddels sinds de opstanding van Christus zeker al 2000 jaar voortduurt, maar het is een strijd waarin wij de overhand hebben en die definitief beslecht zal worden in alle opzichten in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en onze openbaring met hem. En dan zal blijken dat dat rare volkje, zoals wij hier ook bij elkaar zijn hier in Woepertaal, want wij kennen elkaar een beetje en komen tot ontdekking dat er aan ieder van ons toch wel het een en ander mankeert. Hè? Nee, want ik heb hier zelfs nette mensen gezien. Nee, ik doe dat nooit. Normaal doe ik daar niet zo negatief over. Ik ken ook mensen die noemen ons een zootje ongeregeld. Ik heb toch altijd wel wat moeite met die tekst. Om de eenvoudige reden dat de hele wereld vol is met een zootje ongeregeld. Dus we zijn toch een redelijke doorsnede. En het enige wat ons onderscheidt van de rest van de mensen die hier om Woepertaal, zal ik maar zeggen, heen wonen, om de Boendesheu, de Eendeburg en het Aneveld, is gewoon dit, dat wij ons vertrouwen hebben gesteld, niet op filosofie van mensen, maar op het woord God, dat zal. En als veracht en onedel is, zeg ik, nou ja, daar voel ik me wel bij aangesproken, hoogstpersoonlijk, maar dat loop ik liever ook niet mee te koop. Het slaat ook op u, dat weten wij, maar we zouden het er verder niet meer over hebben. Maar of de rest van de wereld nou zo vol is met edele mensen en te achten mensen, dat waag ik te betwijfelen. Begrijp je wel? Maar niettemin, vanuit de wereld, door de wereld, niet zozeer door onszelf, maar door de wereld worden wij gezien als veracht en onedel. Omdat wij niet sporen, wij lopen niet in de pas. Wij volgen niet de beginselen van de wereld. Dat hoop ik tenminste, dat dat voor u persoonlijk van toepassing is. Zie? Want wij voeren de krijg niet naar het vlees, maar in tegendeel, wij hebben onze verwachting gesteld op God die ons zijn beloften gedaan heeft. En daar gaat het om. Wat er dan ook gebeurt. Weer of geen weer, was Wilma. Weer of geen weer. Prijs de Heer, riep zij heel hard en ging lang uit. Maar ze heeft het overleefd, zo zie je maar. Want wat er ook gebeurt, wij zijn zijn eigendom, wij hebben deel aan zijn overwinning. En het belangrijkste is, want dat is echt een zeer elementaire waarheid. God heeft ons beloften gedaan voor de toekomst. En dat is dus bepalend meteen voor ons heden. Zie je? En daarom hebben wij rust, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid. Dat zouden we hebben in ieder geval. En dat kan ook omdat wij inderdaad niks te verliezen hebben. En wat wij te verliezen hadden, zijn we hopelijk al lang geleden kwijtgeraakt.